Welkom bij Radio Maria.
U luistert naar Hagiografische Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door Martien Dolander.
Deze uitzending gaat over de visie op het lijden bij priester Poppe. Een allesbehalve evidente thematiek, maar we kunnen hier niet aan voorbij, omdat het lijden voor een groot stuk zijn visie op het leven mee heeft bepaald. In de uitzending over priester Poppe en de overgave aan Christus hebben we er iets enkele kerngedachten van meegegeven. Edward Poppe wordt slechts 33 jaar oud. De laatste 5 levensjaren zijn er van ziekte en aftakeling. Het ziekteproces verloopt tergend langzaam en gestaag. Na de diagnose van een ongeneeslijke hartkwaal is zijn levensverwachting herleid tot een minimum van hooguit enkele jaren. De eerste tekenen van een chronisch hartfalen worden zichtbaar wanneer hij als brancardier met zijn legereenheid uit Namen vlucht voor de oprukkende Duitsers. De zware trektochten, de stress, het gebrek aan rust en voedsel zijn voor de jonge man een aanslag op zijn wankelige gezondheid. Meer dan eens belandt hij aan de kant van de weg en moeten medesoldaten hem op een legerkar tillen. De constante dreiging is nefast voor zijn verzwakt lichaam en zijn vermoeide geest. Soms lijkt het einde hem nabij. De gastvrijheid van pastoor Georges Castelin in het dorpje Bourlet is als zalf op de wonden. Hij verblijft er 3 maanden. Zijn soldatenplunje wordt door de sympathiserende burgemeester in het nabijgelegen bos begraven. Teruggekeerd naar het seminarie in Gent, wordt hij er onthaald als deserteur, ondanks zijn herhaalde, mislukte pogingen om terug bij zijn legereenheid te geraken. Ziek of niet ziek, president de Baats wil hem terugsturen, maar kardinaal Mercier kan dit gelukkig verhinderen. Na zijn priesterwijding volgt de veelijzendheid van zijn pastorale opdracht in de parochie Sint Coleta te Gent en dat in volle oorlogstijd. Armoede en mateloze inzet resulteren in een herhaalde overbelasting van zijn hart en zijn gemoed. Om het rustiger aan te doen, wordt hij naar Moerzeke gezonden om er als rector van de zusters van Sint Vincentius verder te functioneren. Daar werkt hij aan de uitbouw van de EK, de catechistenwerking, en zet hij de begeleiding voort van velen die om zijn raad vragen. In relatief goede gezondheid wordt hij in het najaar van 1922 benoemd tot geestelijk begeleider van de Sibisten te Leopoldsburg. De dagen zijn behoorlijk gevuld met gesprekken, recollecties en het neerschrijven van zijn catechetische inzichten. Alle tekstmateriaal wordt in afwachting van gebruik netjes geordend in margarinedozen. De flinke voorraad boeken ligt steeds binnen handbereik. Vanuit Leopoldsburg doet hij de Ronde van Vlaanderen, zoals hij het zelf noemt. Die loopt van Moerzeke over Sint-Niklaas naar Gent, Oudenaarde, Zottegem en Tielt om in Leuven te eindigen. Uiteraard doet hij daar meerdere dagen over. De lange route is vooral een geestelijke route. Waar hij komt, gaat het stevast over zijn geliefde thema's. Maria en de Eucharistie, consequent evangelisch leven, gebed, geloofsvorming, trouwe vervulling van de dagelijkse plichten. De frequente ontmoetingen met kardinaal Mercier gaan inhoudelijk over de geloofsopvoeding, zowel van jongeren als van volwassenen. De meest luisterende gesprekspartner is Mercier. De meest involgende is Poppe. Intussen is ook de stichting van de Karmel te Leopoldsburg in de running. En wachten een groep meisjes in het weeshuis te Arendonk op de beloofde retraite. De Sibisten in kamp Beverlo kloppen tot 's avonds laat nog op zijn kamerdeur voor een gesprek. En de stapel nog te beantwoorden brieven groeit. De druk is groot en weegt. Hij wordt opnieuw ziek, herstelt langzaam en hervalt, telkens weer. De tijd van rust in Moerzeke brengt wat beterschap, maar het proces van hartverzwakking zet zich door, tot de laatste fysieke reserves volledig zijn opgebruikt. In de vroege ochtend van 10 juni 1924 sterft hij na 8 jaar priesterschap. Tot zover het relaas aan de buitenkant. Dit is wat mensen zien en horen als het over Poppe's leven gaat. Hij is een priester die zich voor 200% heeft gegeven aan de kerk, zeg maar dubbel zoveel als nodig om het evangelisch uit te drukken. Maar er is nog iets veel belangrijkers. Zijn binnenkant. Hoe heeft hij dit kort en door lijden getroffen leven beleefd? Hoe zit het met zijn innerlijk leven? Wat heeft hij als ervaring meegedragen van de dood van 3 kindjes in het gezin waar hij opgroeide? Hoe heeft hij gereageerd op de schrijnende sociale wantoestanden alom in het Temse van zijn jeugd? Wat deed hij met het onbegrip en de pesterijen tijdens zijn legerdienst? En de ongemakkelijke gevoelens wanneer een paar seminaristen niet op hun tellen letten? Hoe heeft hij het slecht nieuwsgesprek beleefd over de ongeneeslijkheid van zijn ziekte? En de verslagenheid als hij beseft aan het einde van zijn fysieke krachten te zijn, tijdens de oorlog en nog lang daarna. Veel vragen waar priester Poppe mee geconfronteerd wordt en waarop hij antwoorden zoekt. Er is in zijn zoektocht een opvallende en steeds terugkerende dynamiek die getuigt van een gezonde verwerkingsreactie. Hij laat zich door het lijden niet overrompelen en zal het vooral niet adoreren. Maar laten we de visie van priester Poppe op het lijden eerst scherpstellen in een 4-tal punten. Ten eerste, zijn reactie op de vragenstormen. Een slachtofferrol kent hij niet. Hij laat zich niet in met ontmoediging, hoe dichtbij die ook komt. Hij is een vechter, slaat terug met zachtheid en vooral durf. Hij gaat in de waarheid van zijn ellende staan, draalt er niet omheen. Hij geeft zichzelf geen vleugels, overschat zichzelf nooit. Zijn bescheidenheid is zijn sterkte. Hij ziet van heel dichtbij waar hij aan toe is. Vanaf die plaats, en niet erboven, of niet eronder, vertelt hij in vertrouwen aan zijn geestelijk begeleiders hoe het met hem gaat. Hij zal zich niet sterker voordoen dan hij is, maar ook niet zwakker. Het erkennen van de waarheid omtrent zichzelf is cruciaal om te groeien. In een brief aan zijn 20-jarige zus Maria beluisteren we de opgewekte en ook humoristische binnenkant van Edward. Beste Mariaatje, alhoewel er 25 briefjes liggen te wachten op antwoord, toch gaat uw feestdagbriefje voor. Het heeft me waarlijk deugd gedaan. Schrijf altijd zo, en dikwijls. Ik hoor niet dikwijls zo'n klokje luiden. Gewoonlijk ruiken de briefjes naar wierook. Die wierook blijft echter niet lang in mijn kamer hangen. Ik laat de wierookwalm recht over mijn deur wegzweven, recht naar Jezus' tabernakel. Maar jij spreekt over blijheid, geduld en nederigheid. Dat is een andere klok, een ander geluid. In diezelfde brief kijken we achter de schermen tot diep in zijn hart. Als we onder Jezus en Maria's opwekkend oog leven, dan zal de blijdschap en het geduld ons nooit ontbreken. Ten tweede, de bereidheid om verder te reiken en toe te nemen in inzicht. Die houding is erg opvallend en kenmerkt als een rode draad zijn leven. Edward Poppe is van jongs af aan bijzonder nieuwsgierig en leergierig. Hij is boordevol interesse voor wat zich rondom hem afspeelt. Hij wil graag alle antwoorden op de duizend dingen die hij zich afvraagt. Kortom, een beloftevol kind. De vragen staarten blijven komen, ze houden nooit op. Hij blijft openstaan voor nieuwe input en richt zich daar ook naar. Vernieuwende inzichten betekenen momenten van vreugde. Poppe's innerlijke rijkdom heeft daarmee te maken. Zijn geestelijk leven is een goudmijn van opgedane kennis en ervaring die hij verwerkt en op een nieuwe manier weet aan te bieden aan wie hem om raad vragen. Zijn kracht is zijn ontvankelijkheid voor wat groei kan bevorderen. Ten derde, hij is in staat om hetgeen hem overkomt onmiddellijk in een zingevend kader te plaatsen. Hij labelt er direct en spontaan een betekenis aan vast. Niet een oppervlakkige, voorbijgaande betekenis, zoals zo gaat het nu eenmaal in het leven, of mijn tijd is gekomen, of ik ga er nog het beste van maken. Een soort bucketlist opstellen om vlug nog een lijstje levensdromen af te werken, alvorens je naar een al dan niet bestaand paradijs aan de overkant te begeven. Priester Poppe stelt zich niet tevreden met het tijdelijke, maar verwacht alles van het eeuwige. Alleen het definitieve, alles overstijgende antwoord op het waarom en waartoe kan hem vrede brengen en vreugde. Wanneer eens in Moerzeke een vriend hem begint te beklagen om zijn uitzichtloze ziektetoestand, protesteert hij met de woorden: een sukkelaar? Ik ben de gelukkigste mens van de wereld. Waar hij zijn geluk vandaan haalt, is de kern van zijn levenszin. Ten vierde, is er de moed waarmee hij begint te werken aan een oplossing. Iets inzien is één, daar iets mee doen is wat anders. priester Poppe is een man van de daad. Met een overtuiging moet ook iets gebeuren. Het moet omgezet worden in een of ander actie. Niet opslagen in je cloud en dan voor jaren laten rusten. Niet blijven dromen van anders en beter, maar eraan beginnen, liefst onmiddellijk. Daarom zal priester Poppe steeds direct gehoor geven aan de raad van zijn geestelijk begeleiders. Hij weet dat zij alleen maar vordering en vervolmaking voor ogen hebben, en hij vertrouwt hen volledig. Nergens lezen we een nee in zijn geschriften, als het gaat om het involgen van raadgevingen of richtlijnen. Ook dat gegeven past in zijn kerkvisie. De samenhorigheid die Christus bedoelde, is een weerspiegeling van de eenheid die in God zelf is. In de Vader, de Zoon en de Geest is er alleen maar overeenstemming in liefde. Vanuit die structuur in het omgaan met het lijden dat hem overkomt, gaan we nu dieper in op de betekenissen die hij eraan heeft gegeven vanuit het evangelie en vanuit zijn gebedsleven. Priester Poppe verwerkt de instroom van het lijden in zijn gebed. Hij bezit de innerlijke beweeglijkheid, waardoor groei mogelijk wordt. Hij verlegt voortdurend zijn grenzen om de liefde voor Christus en van Christus niet los te laten. Het lijden zal hem nooit voor zijn. Hij zal er nooit door worden verpletterd. Hij houdt stand door zijn standvastig geloof, midden in de duisternis soms. Het symbool van de evangelische groei is die van de graankorrel. Het zaad met de waardevolle statische lading barst open in de grond en wordt gestuwd naar groei en bloei van een nieuwe aar. Dat prachtige evangelische beeld is ook priester Poppe niet ontgaan. Hij betrekt het op zichzelf, precies zoals Christus dat deed. Voor God is het sterven aan en door de wereld de geëigende weg om tot verlossing van die wereld te komen, zijn enige doel. Het kruis van Christus gaat aan Pasen vooraf, als een noodzakelijk vooraf. Moest de Messias dat alles niet lijden om zijn glorie binnen te gaan? Lucas, hoofdstuk 24, vers 26. De vraag die Jezus stelde aan de Emmausgangers na zijn verrijzenis. In zijn houding tegenover het lijden zijn een aantal aspecten die opvallen. Priester Poppe zet en ziet alle lijden in relatie tot Christus. De enige die in het lijden zin kan leggen en heeft gelegd, is Christus, omdat hij aan het lijden een plaats heeft gegeven in het perspectief van de verrijzenis en de eeuwigheid. Lijden heeft invloed op wat daarna volgt. En daarin is de subjectieve beleving van belang. Lijden kan plooien, buigzaam worden, in dienst gesteld worden van iets of iemand anders. Dat iets is de genade. En die iemand is Christus. Lijden is bruikbaar voor God. Misschien heb je daar nooit zo over gedacht. En toch, priester Poppe schrijft, het lijden is een uitstekend middel van heiligmaking en zaligheid. Merk zijn woordkeuze op. Lijden is een middel. Je kan er iets mee aanvangen. Je kan door het lijden worden gevormd, gericht, veranderd, innerlijk mooier worden. Je kan het lijden ook sturen. Je kan het zenden naar God en aan Hem vragen wat Hij ermee kan doen. En Hij doet er veel mee. We gaan er nu even tussenuit met een stukje muziek.
Langzaam brak het open en er kwam nieuw leven aan. En het heeft zichzelf verloren. Zie je het koren op de akker staan? Geboren om dood te gaan, beroofd en berooid. En zijn lichaam werd verbroken, toen hij zich aan het kruis liet slaan. Zo heeft hij zichzelf gegeven. Zijn leven door de wereld gaan. Ik sterven moet, niet later maar nu. En al wat mijn leven doet, geef ik aan u. En heel langzaam breek ik open, als een kleine korrel graan. Tot het leven wordt geboren en er zal koren op de akker staan.
Het lijden van mensen laat God niet onberoerd. Omdat Hij liefde is, beweegt er iets in Hem. Ja, lijden beweegt Hem tot nog meer goedheid, mededogen, ontferming, vergeving. Door het lijden gaan zelfs zonden door zijn vergevend hart heen en verdwijnen in het niets. Lijden doet hem overageren, hij snelt toe op de lijdende, ongewilde, arme, ziek geworden mens. Daarom zal priester Poppe durven schrijven: Gods genade zal als een troostende engel ook u sterkte, gelatenheid, kalmte, vrede en troost in het gemoed storten. Door uw kleine kruisen van elke dag te dragen, zult u zelfs liefde krijgen tot het kruis. Dan zult u het kruis met blijdschap groeten en met onze heilige bisschop tot leuze nemen. In crucis salus, in het kruis ligt mijn redding. Het kruis is een vindplaats van Gods hart. Je vindt hem daar, op zijn kwetsbaarst. Zoals een pasgeborene in een kribbe. Zo is God. Fragiel en sterk tegelijk. Zijn presentie in het lijden toont zijn macht. Dat is bovenmenselijk. Hij gaat nooit weg van jou in je lijden. Hij blijft. Misschien wel als de enige die jou nooit zal verlaten. Daarin bestaat Gods almacht. Hij is almachtig in de liefde. Het lijden staat in verband met de verlossing die door Christus werd gebracht. Priester Poppe schrijft: het is Jezus wil en onze plicht dat wij door het lijden aan zijn verdiensten deelachtig worden. Priester Poppe bedoelt hiermee niet dat het lijden op zich iets goeds is, omdat het iets noodzakelijk zou zijn om aan de verlossing van Christus deel te hebben. Met andere woorden, hoe meer je afziet, hoe beter. Hoe zwaarder het kruis, hoe heilzamer. Die redenering verafgoot het lijden. Dat is je reinste dolorisme. Priester Poppe bedoelt iets anders. Iets dat alleen maar ontstaat uit een enorme liefde voor Christus en zijn kruis. Wat jij als christen doet, is een stukje van zijn kruis dragen. Je neemt het op je schouders. En dan gebeurt iets wonderlijks. Precies het omgekeerde van zijn kruisweg. Hij gaat met jou mee tot op het einde. Hij wordt dan jouw Simon van Cyrene, jouw Veronica, jouw Johannes, die trouw blijft onder je kruis. Hij ziet jouw lijden anders en totaal nieuw na zijn verrijzenis. Hij gaat mee met ons zoals wij met hem meegaan, op dezelfde manier. Dat is liefde om liefde. Zijn heilswerk zet zich verder in ons, dus ook door ons lijden. Wat aan Christus is gebeurd, gebeurt ook aan ons. De leerling staat niet boven zijn meester en wil hij of zij hem volgen, dan volgt hij of zij met het kruis. Laat God dan het lijden toe. Stemt hij in met het lijden? Priester Poppe heeft een zeer brede visie op die vraag. Hij sluit geen enkel ja of nee als antwoord uit. Hij gaat er wel iets anders bij betrekken. Een goddelijke eigenschap die in de geslotenheid van het lijden doet binnenkijken, namelijk zijn voorzienigheid. Zijn voorzienigheid. Een nogal zwaar woord, maar toch licht om te begrijpen. God is een vader die je voor 100% mag vertrouwen. Zijn voorzienigheid betekent: hij voorziet in het nodige. Hij draagt zorg voor u. Minstens zoveel als voor de bloemen op het veld en de vogels in de lucht, zei Jezus in de bergrede. Matteüs hoofdstuk 6, vers 32. Zijn voorzienigheid is de background van alles wat gebeurt. De achtergrond die nooit wegvalt en iets anders is dan een vervangbaar decor. Gods voorzienigheid is zijn permanentie. Dag en nacht, 24 op 7, en hij waakt over jou. Alles weet hij. Hij kent je met je lastige momenten, je verdriet, je frustratie misschien, je woede, je ontstemming. Maar ook met je hoop, je fantasie, je opgewektheid, je verlangen om te stralen. God kijkt verder dan zijn neus lang is. Hij leeft in het hier en nu, maar ook in de eeuwigheid. Zijn multifocaal zicht is breder en langer en reikt verder dan het onze. Hij ziet van ver en van dichtbij. En hij ziet over het muurtje, omdat hij er groot genoeg voor is. Het muurtje van je zorgen voor vandaag en je angst voor morgen. Hij kijkt er overheen. Hij kent je wel. Lijden heeft een enorme kracht die danig onderschat wordt. Het lijden, de versterving, zijn even machtig als het woord. Ze werken een verborgen kracht uit en hebben een wonderbare invloed op de zielen, zegt priester Poppe. Lijden heeft een omvormende kracht. Zoals goud door de hitte in de smeltoven vloeibaar wordt, zo verandert ook het lijden je visie op het leven en daarmee het aanzien van de wereld. Voor een christen is de schakel in heel dit omvormingsproces de genade. Lijden werkt genade uit. Omdat lijden roept om ontferming en omdat lijden knielt en smeekt. God laat zijn mantel voortdurend aanraken en hij kijkt constant om naar wie hem heeft benaderd. Hij is niet onbewogen en onveranderlijk. God is geen standbeeld, middeleeuws en compleet afgekoeld. Nee, hij is hoog oplopend warm van binnen. Daarom gaat hij altijd met het lijden iets aanvangen, iets goeds. Hij legt je klacht niet naast zich neer, zoals een trage advocaat die jouw dossier verticaal klasseert en voor jaren en jaren zwijgt, misschien wel tot je dood bent. Nee, God is snel, vlug en onmiddellijk ter plaatse, want liefde rent, vliegt en is blij, zo lezen we in de navolging van Christus, van Thomas à Kempis. Wie bemint, curit volat letator, schrijft hij. En priester Poppe, die zegt dit. Liefde herleidt alles tot offer en tot glorie. Liefde maakt alles voordelig, zelfs het onmenselijke en het ontstemmende. Lijden wordt draaglijker als je het in Maria's handen legt. Zoals gebed langs Maria bij Jezus komt, zo ook het lijden. Priester Poppe gaat nog verder wanneer hij schrijft. Leg jezelf helemaal in de handen van Maria en maak jezelf daarvoor zo klein dat zij je op haar armen kan dragen. Wij moeten geen botermelkziel hebben, schrijft hij. Een botermelkziel. Eén die bij de geringste weerstand als een plumpudding ineenzakt. Soft en onheilig devoot, een fletse christen die alleen het gemakkelijkste opzoekt, die weifelt en wankelt en valt en blijft liggen, die het kruis niet draagt na Jezus, de comfortchristen. Priester Poppe is zo streng daarvoor, omdat de kerk er schade door leidt. En hij begint bij zichzelf. Geen enkel kruis zal ik weigeren, Heer, zo bidt hij. En nu, even letterlijk, priester Poppe, hij schrijft: Alle jongen, wakker worden. Wakker, slaper. Kijk eens uit je ogen. Waar loopt ge? Zijt ge weer om op zoek naar zoetigheid? Hier zie, het kruis. Spes unica, unica, unica. De enige hoop, de enige, de enige. Door het kruis op te nemen en stil te dragen na hem, ben je zijn volgeling. verkondigd door uw lijden en door uw armoede, schrijft priester Poppe. Lijden en armoede zijn twee deuropeners naar authenticiteit. Het vluchtige eigenbelang valt weg. De façade moet niet meer onderhouden worden, ze is er gewoon niet meer. Levensbelangrijke prioriteiten worden herzien. De essentie verschijnt als de oppervlakkigheid verdwijnt. Op cruciale momenten in het leven sta je meer open voor wat echt is en oprecht en ben je ontvankelijker voor de waarheid, ook als ze kwetst. Om een boodschap kracht bij te zetten, stemmen de woorden best overeen met de daden. Je kan niet christen zijn en tegelijk rijkdom lief hebben. Wees voor niemand een struikelsteen door uw leven zonder kruis, zonder ontbering, schrijft priester Poppe. En verder. In alle omstandigheden proberen we ons te gedragen als dienaars van God en niet van het geld. Lijden is eindig. Het stopt eens op een dag. Wat daarop volgt, is voor een christen niet onbekend. Je belandt niet in een wazig en mistig woud waarin je ronddoolt. Lijden gaat over in leven. Nieuw leven, vernieuwing, door genezing of door een voortzetting van je leven over de dood heen. Door het lijden betreed je een ruimte waar alleen jij toegang toe hebt en waar alleen jij doorheen gaat. Ook al wil een moeder de pijn van haar kind zo graag overnemen, het zal niet gebeuren. Betekent dat dan dat het kind zichzelf maar moet zien te behelpen? Moeder zal hem nabij blijven, met hem waken, wachten en zich sterker tonen dan ze zich misschien voelt. Niemand valt uit Gods hand. Laat je nooit de moed ontnemen. Wanneer je zelf het perspectief niet kan blijven zien, besef dan dat de horizon voor jou geopend blijft. God smijt de deur niet voor je neus dicht, maar houdt ze zacht en met oneindig veel respect voor jou open. Zoals een piccolo, tussen haakjes, dat is niet alleen een klein broodje, maar ook een kleine jongen die de liftdeur voor je openhoudt en met je bagage sleurt. Je staat er niet alleen voor. God is zo'n knechtje met een pagekopje dat je vriendelijk toelacht. Nog eens, laat je de moed niet ontnemen. In een vastensermoen voor de parochianen van Sint Coleta tijdens de oorlog leert hij hen hoe met het lijden om te gaan. Priester Poppe zegt dit: de tijden zijn droever dan ooit. Onze geliefde jongens blijven weg. De hongersnood is in aantocht en niemand voorziet het einde van deze beproeving. Het betrouwen van de besten versombert. De moed van de sterksten verzwakt. Ieders hart is genoopt tot klagen, ja, het hart van velen zelfs tot morren. En dan voegt hij eraan toe: ga met al je lijden naar de lijdende Jezus en doe zoals hij deed. Neem in stilte je kruis op zonder morren. Lijden aan ziekte en niet klagen is een heldhaftige versterving, schrijft hij daarna aan zijn zus Marie-Désirée. Wel nu, daarmee kan onze tijd maar moeilijk overweg, want dat ruikt naar onderwerping en fatalisme. Onze tijd legt andere prioriteiten aan de dag. klaag en zaag er maar op los. Zeg vlak af je gedacht, ook als je anderen daarmee kwetst. Bereik je doelen, geld, macht, invloed. Zelfs als de allerzwaksten, mogelijk aan de andere kant van de wereld, daardoor sneuvelen. Vind medestanders die aan dezelfde koord trekken van het individualisme, het consumentisme en het hedonisme. En vooral, ontwijk het lijden. Sterf nog liever dan te lijden. Hoe hard klinkt dit tegenover de zachte woorden van priester Poppe. Ik sterf nog liever dan God maar half te dienen. En de woorden van ieder christen, de weg van, naar en met Jezus is die van het kruis. Maar zijn juk is zacht en zijn last is licht. We luisteren nu naar een stukje muziek.
Thank you.
jullie dit prachtige lied wel. Voor priester Poppe is dat de bron van zijn volgehouden vitaliteit en zijn resilience, zijn veerkracht, de kracht om na tegenslagen weer rechtop te staan. De Eucharistie is het centrum van zijn leven waar alles om draait. Zijn schat in de hemel. Hij laat de Eucharistie los op het lijden dat hem overkomt. Hij laat de Heilige Geest los op zijn keuze voor armoede en dienstbaarheid. Hij laat het regenen over wat goed is en fout in zijn leven. De genade zal doen waarvoor de genade gemaakt is. God mag met hem aanvangen wat en zoals hij wil. Fiat. Heer, zo bidt hij. Als het zijn kan, verdrijf dan de ziekte uit ons huis. Nochtans, niet mijn wil, maar de uwe geschieden. De meest evangelische omgang met het lijden, want dit zijn Jezus' woorden in Gethsemane. Priester Poppe geeft hierbij als commentaar: dat herhaalt hij. Dat versterkt hem, Christus, hè? Het aanvaarden van zijn kruis. Een kruis verliest de helft van zijn gewicht als het ten volle aanvaard wordt. De liefde doet het aanvaarden. De liefde maakt het licht. De liefde geeft het waarde en verdienste. In zijn lijdensmeditaties voor de vasten van 1917 wordt hij erg concreet voor wat de invulling van dat lijden is. En hij schrijft: het gaat om die kleine onaangenaamheden van onze huisgenoten. Een onverdraaglijk karakter, een onvriendelijk gezicht, een bitsig woord, een onverdiend verwijt. Een tegenslag op het werk, ziekte, sterfte, een vertraging in geplande werkzaamheden, kleinigheid, beuzelarijen. Beproef eens of het beuzelarijen zijn, niet mee te doen met lichtzinnig gepraat. Beproef of het u weinig moeite kost een onverdiend verwijt te horen en toch te zwijgen. Of het u mogelijk is om even vriendelijk te zijn als tevoren tegenover de mens die u slecht gemaakt heeft bij anderen. Of het een beuzelarij is te zien of u met dat ongelukkig, knorrig karakter een dag lang kunt omgaan zonder een onvriendelijk gezicht op te zetten. De kleine alledaagse kruisen en ongemakken, ze zijn er. Het komt allemaal erg dichtbij, wanneer priester Poppe nog meer herkenbare situaties oproept. Het eten is niet naar uw smaak. Het is te koud, het is te warm, het is te dik of te dun, het is te zout of te zoet. Neem dan als bijzonder punt: niets zeggen over het eten uit liefde tot de gekruisigde Jezus. Die kleine versterving schijnt u wellicht nietig toe, maar het zal meer dan eens lastig vallen om haar te beoefenen. Beproef het maar. Uw leraar of uw moeder, uw baas of werkgezel zijn vervelende mensen. Ze zijn nooit tevreden. Oefen u een week om in hun bijzijn altijd een vriendelijk gezicht te bewaren. Uit liefde tot Jezus. Mag gezegd worden van ons: die zit de hele dag te bidden, maar is een dwingeland en een last voor iedereen? Bidden zonder versterving te doen is vragen naar geneesmiddelen zonder ze te willen innemen. Het is Christus aanroepen zonder hem te volgen. Het is Christus bewonderen zonder op hem te willen gelijken. En hij concludeert: hoeveel mensen laten die gelegenheden onbenut, ongebruikt? lijden, benutten en gebruiken. Dat is Poppe's terminologie om het lijden niet zomaar te ondergaan, maar in directe verbinding te stellen met de lijdende Christus. Liefdevol verbinden, zoals hij zelf steeds heeft gedaan. Priester Poppe schrijft: we moeten dikwijls ingetogen en liefdevol Jezus bezien op het kruis en daarna vredig en rechtzinnig de genade vragen om het lijden te mogen beminnen. Hij kiest wel degelijk deze woorden: het lijden beminnen. Opnieuw, hoe kan je nu leuk en aangenaam vinden wat niet leuk en aangenaam is? Hoe kan je nu beminnen wat je tegenstaat? Of hoe kan je nu je vijand beminnen? Dat is van dezelfde orde. Wie of wat je tegenwerkt, naar beneden haalt, verdrietig maakt, hoe kan je nu zoiets of zo iemand omhelzen? Een kernvraag voor christenen, een knooppunt. Ofwel ga je jezelf erop blind staren, erop vastrijden en geen meter meer vooruitkomen? Het lijden liefhebben als een levensvreemde filosofie klasseren en liefst ver uit het gezichtsveld houden. Neem op dat kruispunt de eerste afslag rechts en vergeet as soon as possible waar je naartoe wil. Tja, waar wil je eigenlijk naartoe? Naar de liefde, naar beminnen en bemind worden, naar erkend en gewaardeerd worden, naar gekend worden, een plaatsje veroverd hebben in iemands hart en gedachten. Daar wil je naartoe. Om de visie van priester Poppe op het lijden beter te begrijpen, zullen we diezelfde verklarende context van de liefde nodig hebben. Als liefhebben geven is en je wil in je lijden blijven liefhebben, dan zal je lijden geven. Die regel van drie klinkt onwezenlijk simpel, maar is in wezen de kern van wat priester Poppe bedoelt. Geef je lijden uit liefde en geef het aan hem, met een hoofdletter. Misschien denk je nu het volgende: hoe onwerkelijk ver staat dit van mijn eigen leed, van mijn verborgen pijn, van mijn duizend vragen over leven en sterven, mijlen en kilometers ver, en je concludeert: dat is niets voor mij. En toch. In zijn boek Als de graankorrel legt priester Albert Janssens de Varebeke uit hoe priester Poppe precies lijden en liefde tot een eenheid samenvoegt. Het toont zijn sterke innerlijke dynamiek om aan het lijden een plaats toe te kennen die in zijn persoonlijke levens- en geloofsgeschiedenis niet zonder betekenis blijft. De lege plaats blijft met andere woorden niet leeg, maar wordt ingenomen door God zelf. Priester Poppe is een krachtig christen die zijn lijden in de liefde van God durft te situeren. Hij beleeft, zoals Jezus zijn Gethsemane, door met hem in gesprek te blijven, ook als dat uitmondt in: niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En ook als die wil langs ziekte, aftakeling en dood moet gaan. Poppe's christologie is die van de overwinning. Christus heeft met zijn leven en dood aangetoond dat Gods wil de verrijzenis is. Daarom is priester Poppe bereid om zichzelf als een graankorreltje te zien, een zaadje dat in de aarde neervalt en juist door de impact van de aarde omgevormd wordt tot een kiemend begin van nieuw leven. Er zit ook voedsel in de bodem. Verder schrijft Janssens de Varenbeke het volgende over priester Poppe. Toen hij tot de zusters van Moerzeke sprak over Gods wil en de onderlinge liefde, besloot hij. Sommigen zullen afkeurend zeggen, het is zijn eigen schuld, hij heeft zich doodgewerkt. Eén ding moogt ge wel weten, dat ik er nooit spijt van gehad heb, zoveel gewerkt te hebben. Voor wie immers heb ik mij doodgewerkt? Voor hem. Met een gebaar naar het kruisbeeld herhaalt hij, voor hem, ja, heb ik mij doodgewerkt. Edward spreekt enkel de taal van de liefde. Met deze felle woorden wil hij eenvoudig zeggen dat hij de Heer doodgaarne ziet, dat heel zijn leven een liefdesoffer was voor hem. Tot daar Janssens de Varenbeke. Alleen een beminnend hart is bereid om zich voor de ander op te offeren. Bemerk in de symboliek van het graan dat het wordt gezaaid. Die passieve vorm in de christelijke spiritualiteit is essentieel. De zaaier heeft de oogst voor ogen. In de mand blijven is geen optie. Hoeveel vrijheid is hiermee gemoeid? Enkel door de zaaier met jou zijn werk te laten doen, kan je deel uitmaken van zijn toekomst. Uiterste ontvankelijkheid wordt daardoor uiterste activiteit. Wij weten dat hij zonder ons niet kan en wij niet zonder hem. In het gedicht Ik ben een zwerver schrijft priester Poppe over het vertrouwen om in en ondanks zijn ongeneeslijke ziekte Gods wil over zijn leven te aanvaarden. Ik lees even voor. God, was uw hemel nog zo schoon en nog zo droef mijn aardse woon? Ik leg mijn hart en angsten stil in uw aanbiddelijke wil. En bleef mijn leven ziekte en pijn, uw wil zal hier mijn hemel zijn. Zo zal priester Poppe het lijden buigzaam maken, ja, laten buigen, laten knielen, voor de grootheid van God. Lijden is niet de muur waarop het geloof stoot en breekt. Het is niet de impasse, het doodlopend straatje, de schreeuw van Munich. Alleen maar radeloosheid en verbijstering. Lijden doet de antwoorden niet zwijgen. Lijden doet ook God niet zwijgen. Herinner je de kruiswoorden van Jezus. Hij blijft de Vader aanspreken, tot hem roepen zelfs. Lijden is het smalle pad tussen bergflank en afgrond, tussen opstandigheid en ontmoediging, naar de eenvoudige berghut van rust en aanvaarding. Geloven is vertrouwen dat God daar is, zoals hij er was en zal blijven. De ezelsrug die het lijden draagt, dat ben jij niet, dat is God. En jij bent de kleine backpacker die op zijn rug mag meerijden. Jouw draaglast en jouw draagkracht is de zijne. Zo één wil hij met jou zijn, dat al het jouwe van hem is, de bezitsvorm. Als hij van je houdt, dan niet enkel om je schone kanten, de goede, de aantrekkelijke, maar ook om je pijnlijke ervaringen, je dwalingen, je frustraties, je innerlijke gevechten, je begrensdheid. Daarin ligt de toetssteen van de liefde. Je zwakheid is voor hem beminnenswaardig. Priester Poppe schrijft: verlies de moed niet en blijf hopen op de genade van Jezus en van Maria. maak u met geweld meester van de Heer, met uw moeder Maria. Benader hem niet met een lauw gemoed, maar neem hem stormenderhand in. Richt uw blik niet alleen op hem, maar raak hem met uw hart, raak hem met uw tranen, raak hem met uw hoop en vertrouwen, zoals velen deden en nog steeds doen, hoezeer zij ook door het leven worden geslagen. Priester Poppe heeft, zoals ieder ander christen, de waarheid beleefd van de woorden per crucem ad lucem. Laten we door het kruis gaan naar het licht.